jij je aan het oriënteren bent voor een nieuwe aankoop, ja, waar kijk je dan naar? Wat wil je uiteindelijk weten om tot een aankoop te komen?
Welkom bij een nieuwe Funnel Visie podcast. Ik ben Jorre Jorritsma, ik zit tegenover Niels Olivier.
Yes.
Niels, voor de vierde keer alweer.
Ja, we zitten er weer. We zijn er weer klaar voor.
We gaan het vandaag hebben over interesse wekken. En daarbij komt hoofdzakelijk de website aan bod.
Ja, we gaan het hebben over hoe je de website moet opbouwen. Wat er allemaal wel op moet staan, wat er allemaal niet op moet staan. En ja, hoe je eigenlijk kunt afstemmen op de nieuwe manier van kopen.
Ja, eventjes weer een snelle terugblik. De eerste podcast ging over de basisfundering. Ja. Dus hoe moet de basisstrategie, hoe is die opgebouwd?
Tweede
podcast ging over de onderzoeksfase. Welke vragen moet je jezelf beantwoorden voordat je uiteindelijk een marketingstrategie kan maken? Derde ging over de fundering.
Ja.
En vandaag gaan we het dus hebben over interesse wekken. En daarbij is het heel belangrijk dat de basis van de website goed wordt gebouwd.
Ja, dus dan gaat het echt waar we de vorige week met name gefocust hebben om eerst de fundering van het huis eigenlijk te bouwen. Gaan we nu kijken van hoe bouw je het huis op en welke kamers moeten er ongeveer in komen. Om het zomaar simpel te maken.
Ja, dus we gaan weer eventjes vanuit het AIDA-model. Gaan we weer als basis.
Ja.
Nou, AIDA-model, eventjes weer om het geheugen op te frissen. Merkbekendheid,
interesse,
overweging, actie.
Ja.
En je begint niet bij merkbekendheid, maar je begint onderaan de funnel. Dus je begint bij de actie. Want je wil ervoor zorgen dat je uiteindelijk dat je zoveel mogelijk mensen van de overweging en interessefase uiteindelijk actie ondernemen.
Ja.
En daarbij is de website essentieel.
Ja, dus we eigenlijk de bovenste stuk van de funnel eigenlijk is het creëren van merkbekendheid. Dus het bereik van jouw bedrijf, online met name. Want wij hebben het natuurlijk alleen over online, maar dat kan natuurlijk ook offline. En daaronder komt de interesse, de overweging en de actiefase. En wat wij eigenlijk zeggen is, je wil beginnen met dat onderste stuk, die onderste drie stappen op te bouwen. Omdat je daarmee eigenlijk de fundering van jouw strategie bouwt. En dat je daarna veel meer tijd kan steken in het creëren van merkbekendheid.
Ja, eventjes voor de duidelijkheid van als je kijkt naar hoe mensen uiteindelijk bij jouw product komen en uiteindelijk actie ondernemen. Je hebt de buitenste ring, dus de merkbekendheid.
Ja.
Vanuit de merkbekendheid komt de trigger. Vanuit die trigger ga je over naar een overweging en interesse.
Ja, nu heb je het over een messy middle model.
Ja, wel, maar alleen dat is wel vaak hoe het in de praktijk ook werkt in de hedendaagse tijd.
Ja, maar misschien goed om zeg maar de verschillen. Het AIDA-model zegt de piramidevorm.
Ja.
En
dat is waar wij ook houden vast aan hebben,
ja,
qua onze strategie.
Ja, dus daar zeggen we echt van, dit zijn fases die ooit in een hele lange tijd geleden al ontdekt zijn als een soort standaard verkoopproces van marketing tot sales. Maar in de praktijk, zeker in het huidige tijdperk zeg maar, van heel veel snelheid en online, is eigenlijk dat de praktijk is gewoon veel weerbarstiger. Dus mensen doorlopen niet die logische route, maar zijn eigenlijk veel, het is veel rommeliger eigenlijk.
Dus, ja.
Dus Google zelf heeft daar als vervolg op het AIDA-model hebben een onderzoek gedaan en dat noemen ze dan het messy middle model. En daarin zeggen ze eigenlijk dat de buitenkant, dus wat jij schetst, die cirkel, die ring eromheen, het creëren van merkbekendheid, dat is onveranderd gebleven. Maar wat mensen daarna doen als ze jou kennen, dan cirkelen ze alle kanten op en de ene bekijkt van alle logische dingen, de reviews, bla.
En dat komt ook mede doordat er verschillende kanalen zijn waarbij je merkbekendheid kan vergroten.
Ja.
Dus je hebt meer dan alleen je site.
Mm-hmm.
Zo heb je bijvoorbeeld een Facebookpagina waarbij je af en toe een leuke post doet. Je hebt een Instagrampagina of een LinkedIn-pagina waar je uiteindelijk vanuit, dat is dus een gedeelte van je merkbekendheid, uiteindelijk weer op de website komt waar uiteindelijk die actie moet worden ondernomen.
Ja. En dat laatste proces is vaak wat rommeliger. Dat wil je wel zo bouwen dat je wilt er wel een framework omheen hebben van waarom je dingen gaat doen.
Ja.
Dus je kan wel zeggen van het middenste proces is heel rommelig. Dus we gaan ook maar rommelig te werk en we doen van alles en nog wat. Maar ja, dat helpt natuurlijk ook niet. Dus je wil, als je zo'n strategie gaat bouwen, wel een soort richtlijn hebben waarom je dingen gaat doen.
Ja.
En wij hebben voor onszelf daar het AIDA-model voor aangehouden om te zeggen van interessefase gaat over het bouwen van een website die faciliterend is voor de doelgroep.
Ja, want stel je zou beginnen bij de merkbekendheidsfase, dus je gaat bijvoorbeeld al heel veel mooie posts maken op Instagram, op Facebook, op LinkedIn, om vervolgens mensen naar je website toe te trekken die uiteindelijk slecht is ingericht, zodat er geen interesse-overweging-actie-fase wordt gehanteerd.
Ja.
Dat is niet efficiënt.
Nee.
Dus je begint bij de basis en dat is je website. Dat is uiteindelijk waar de verkoop veelal, bij veel bedrijven in ieder geval, plaatsvindt.
Ja.
Dus daar wordt uiteindelijk de verkoop gedaan of uiteindelijk contact opgenomen.
Ja, ja, zo kun je het wel. Kijk, vaak merkbekendheid gaat over content. Dus je wil met jouw content de mensen bereiken en vermaken ook vaak of iets leren. Maar dat is één ding. Dus dat, dan creëer je eigenlijk dat mensen je kennen. Maar de andere kant is dat je wil dat mensen met jou in zee gaan. En de dingen die daarvoor nodig zijn, die zet je vaak op je website. Dus hoe is jouw werkwijze? Wat heb je al gedaan? Hoe ziet je bedrijf eruit? Dat zijn dingen die allemaal op de website natuurlijk terechtkomen. En daar gaat dit deel van de podcast met name over.
Ja, want misschien goed om eventjes weer de statistiek erbij te pakken die we ook in de eerste podcast hebben benoemd. 57% van de mensen in het aankoopproces vindt plaats voordat het uiteindelijk de 57% van het aankoopproces is voltooid voordat uiteindelijk
contact
wordt opgenomen. En dat betekent dus ook dat je mensen op de juiste manier van informatie moet voorzien.
Ja.
Om uiteindelijk ook die laatste 43% te kunnen pakken.
Ja, dus waar je voorheen, en dat is wat we eigenlijk in de eerste aflevering ook hebben besproken. Mensen kunnen nu veel meer van het salesproces zelf al doen in anonimiteit. Want je kan online is gewoon veel meer informatie beschikbaar dan vroeger. Dus mensen willen ook gewoon zelf zich even inlezen voordat er contact opgenomen wordt met de verkoper. Want jij weet ook, en dat is natuurlijk ook wat, hè, als wij contact hebben met een potentiële klant, ja, dan is ons doel natuurlijk om iets te verkopen, om iemand klant te maken, om een samenwerking te starten. Alleen die klant, die weet misschien nog niet of hij dat met ons wil doen of niet.
Ja.
En die wil zich misschien nog een beetje oriënteren. Maar als jij met 3 potentiële verkopers contact opneemt en elke verkoper probeert constant contact te onderhouden en echt jou te overtuigen, dat kan best wel onprettig zijn, want je weet eigenlijk nog niet wat je precies wil.
Nee.
En door het internet is dat probleem een beetje getackled, want je kan zelf eerst veel meer inlezen al. Dus als jij al weet wat de prijzen zijn, als je al weet wat hoe iemand te werk gaat, als je weet wat je kan verwachten, als je bepaalde vragen al beantwoord hebt, dan hoef je in principe maar met 1 partij contact op te nemen.
Ja.
Soms gebeurt het wel meer om dingen te vergelijken, maar dan hoef je maar met 1 partij contact op te nemen en redelijk kort en kun je redelijk snel keuzes maken.
Ja, want je ziet ook dat mensen eerder, was het zo dat mensen veel eerder contact opnamen, of dat het bedrijf al contact opnam met de mensen,
ja.
Of potentiële klanten, waardoor de macht van het aankoopproces ook steeds meer, of steeds, er komt nu steeds meer te liggen bij de koper in plaats van bij de verkoper.
Ja.
En dat komt ook dat mensen zich steeds beter kunnen oriënteren, steeds meer informatie beschikbaar is.
Ja.
En daar moet je je website ook op inrichten.
Ja.
Dus dat betekent dat er ook een andere opbouw moet worden gehanteerd dan pakweg 10 jaar geleden.
Ja.
En wat voor opbouw zou jij voor kiezen, gemiddeld gezien?
Nou, als je een standaard salesproces, en dat is dan compleet gechargeerd, net als het AIDA-model, is dat iemand eerst heeft een probleem. Daar probeer je achter te komen, wat is het probleem nou daadwerkelijk? Sommige problemen zijn al heel duidelijk, maar andere problemen zijn wat moeilijker te achterhalen. Misschien is het eerst goed om dan het standaard salesproces te doorlopen. Eigenlijk bestaat die standaard uit 4 stappen, zou je kunnen zeggen. De waarheid zal misschien een beetje, het zal niet altijd precies die 4 stappen zijn. Maar generiek is het, eerst ga je een probleem uitzoeken wat je probleem is. En in sommige gevallen is dat al heel duidelijk wat dan echt het probleem is. Maar in sommige gevallen is het ook een beetje, moet je eerst het probleem even verdiepen eigenlijk in het probleem. Tweede stap is dat je gaat zoeken naar oplossingen. En derde stap is dat je die oplossing gaat vergelijken met elkaar. En uiteindelijk is dat je een keuze gaat maken.
Ja.
En in die derde stap zit dan ook dat je eisen gaat stellen van waar moet mijn oplossing aan voldoen? En wat bieden de
verschillende partijen? En op basis van die vier stappen kan je ook een stukje overtuigingskracht in je website implementeren.
Ja, dus eigenlijk wil je... je zei net het voorbeeld van die 57%. Nou ja, je hebt die vier stappen. Dus dat betekent dat al, zeg maar, die derde fase... je hebt die eerste twee fases, dus probleem oplossen... of het probleem vinden en de oplossing zoeken. Dat zijn al dingen die heel goed online kunnen. Want ja, als jij een probleem hebt dat je niet snel met pensioen kan of zo, ik zeg maar wat, ja. Dan ga je dat probleem verder verdiepen van hoe kan dat dan en wat zit er dan achter en hoe zit dit. En nou ja, dan kom je er misschien achter dat je te weinig verdient of dat je te veel geld uitgeeft, zeg maar wat. Dat is die
te weinig problemen. Rendement behaald.
Ja, te weinig rendement behaald op je belegging, zeg maar wat. Dat is dus die eerste fase. De tweede fase dat je gaat zoeken van, nou, hoe kan ik dat dan doen? Nou, ik moet meer beleggen, ik moet een account openen op Giro. Ja. Dat vind ik in mijn onderzoek. Nou, dat zijn allemaal dingen die je online al kunt doen. En vervolgens ga je in die derde fase, dat is eigenlijk de fase wat je nu wel echt ziet, dat bedrijven ook gaan op hun website al meer gaan laten zien van, ja, hoe ziet die samenwerking er dan uit? Dat zag je 10 jaar geleden veel minder. Dan was het gewoon...
Ja, wat kan je van mij verwachten? Wat verwachten we van jou?
Ja, dus 10 jaar geleden waren websites veel meer van... wij zijn goed in dit, wij kunnen dit goed. Als je dit wil, kom dan maar bij ons. Heel erg vanuit zelf gedacht. Ja. Nu zie je dat websites veel meer faciliterend zijn aan die online klantreis. Dus het geven van de informatie die mensen nodig hebben om zelf... Die verkoop...
Ja, dus eigenlijk is het zo, dus als er al contact wordt opgenomen, dan zou de klant, die wil het liefst eigenlijk alles al weten hoe uiteindelijk het proces dan gaat verlopen.
Ja, hoe
dus
meer
stel, voor ons, in ons geval is het zo van, wat kan de klant van ons verwachten? Hoe vaak wordt er contact met elkaar gezocht? Wat zijn de prijzen die we hanteren? Wat gaan we doen voor jou? Et cetera.
Ja, wij zijn daar zelf natuurlijk heel transparant over onze prijsopbouw, ja. Over de samenwerking, wat je kan verwachten, hoe het proces eruit ziet nadat je de samenwerking bent aangegaan. Dat soort dingen hebben wij bewust natuurlijk gewoon al meegenomen, omdat wij denken van, wij willen faciliterend zijn aan die klantreis.
Ja, we proberen ook zoveel mogelijk te doen en zo transparant mogelijk te doen.
Ja, het vraagt ook wel van je bedrijf dat je daar ook transparant in kan zijn.
Ja.
Sommige bedrijven hebben niet die standaardisering dat bepaalde dingen dat ze al kunnen aangeven van zoveel geld kost het om dit bij ons te laten doen. En dat zit in het businessmodel.
Dus maar wel kan je dan zeggen van oké, afhankelijk van deze en deze en deze factoren wordt de prijs bepaald.
Ja.
Wanneer jij dit en dit heel veel hebt of dat en dat heel weinig hebt, dan zal de prijs hoger of lager uitvallen.
Ja.
Dat is dan ook een manier van transparantie.
Ja, dus daar moet je inderdaad, wat je zegt, daar moet je echt over nadenken van, hoe kan ik dat transparant maken voor mijn bedrijf? En soms kun je daar keuzes in maken, dat je zegt van, wij offeren een beetje ruimte op om een custom prijs te maken, door het wel standaard te maken.
Ja.
Maar daardoor kan het misschien wel zo zijn dat veel meer mensen die op jouw website komen, uiteindelijk denken van, hey,
ja, ze weten precies wat ze kunnen verwachten en dus nemen ze makkelijk contact op.
Ja, maar een klein voorbeeld, dat is misschien een persoonlijk voorbeeld. Wij gaan binnenkort verhuizen.
Ja.
En daarvoor moeten we natuurlijk een heleboel inrichting kopen. En een van die dingen is dat wij een lamp boven de tafel moeten kopen. Nou ja, ik zit dan te kijken. En op een gegeven moment zie ik een best wel mooie lamp. En ik denk, nou, dit is wel wat we ongeveer in gedachten hadden. Maar er stond geen prijs bij. En dat is dan al een product.
Weet je dat het duur is?
Zo van, vul dit formulier in om erachter te komen wat het kost. Maar dan moet ik het telefoonnummer invullen. En dan weet ik, dan word ik straks weer gebeld door een verkoper. Die mij gaat vertellen dat het wel een hele goede lamp is. En dat het daarom zoveel geld kost.
Of je laat je mailadres achter. Krijg je elke dag een actiecode, een korting of wat dan ook.
Ja, maar ik wil gewoon weten wat het kost. Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben op dat moment.
Je vindt die lamp mooi, je wil weten wat die kost.
Ja, ik wil die informatie hebben. Want ik wil helemaal niet contact met de verkoper. Ik wil gewoon weten wat het kost. En als het in mijn budget past of niet. Of wat ik daarvoor over heb. En dat zijn van die praktijkvoorbeelden die waarvan bedrijven misschien denken van, ja, maar als ik mijn prijs niet op de website zet, dan gaan geïnteresseerde mensen wel contact met me opnemen. Want dan, als ze dan gaan vragen naar het prijs, ja, dan ben ik al in gesprek. Dus dan kan ik mijn verhaal vertellen.
Ja.
Maar ze missen daardoor een hele hoop mensen die uiteindelijk zeggen van... Ik ga geen contact met jou opnemen, omdat ik niet weet wat de prijzen zijn.
Ja, dus en ook de triggers die je hanteert om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je wel bijvoorbeeld een mailingslijst kan krijgen. Daar moet je ook dan heel voorzichtig mee zijn. Want je kan informatie achterhouden in de hoop dat dan meer mensen uiteindelijk contactgegevens achterlaten.
Ja.
Maar welke informatie hou je dan achter en wat ga je dan geven?
Ja, ja, nou ja, dat is wel echt een... Een ding waar je net over begon van de laatste 10 jaar. En deels is ook gewoon de ervaring die wij daarin hebben en onze visie daarop. En er zullen misschien ook mensen die dat anders zien. Alleen ik denk dat, en ik denk dat we dat samen delen, dat de wereld gewoon daar naartoe schuift. Dat je gewoon online transparantie moet hebben. En dat je gewoon uiteindelijk misschien bijna niet eens meer in B2B contact moet hebben met een verkoper. Behalve dan bij complexere trajecten. Maar dan moet de verkoper ook veel meer faciliterend zijn. Maar dus dan gaat het meer over hoe ga je die samenwerking aan en hoe maak je dat passend. Maar producten die je, B2B producten die je standaard, of die je kan standaardiseren. Die kun je ook.
Ja, ik denk het ook wel als je eventjes gericht naar de luisteraars of naar de kijkers. Ik denk dat iedereen wel een voorbeeld kan bedenken waarbij ze dat gevoel hebben gehad van oké, ja, weet je, net zoals jij dat bij het land benoemde, van ik haak af, want ik heb de informatie niet die ik eigenlijk zou willen hebben.
Ja.
Dus ik kijk wel even verder op Google. Ik ga al naar nummer 3 in de ranglijst in plaats van de nummer 1.
Ja. En uiteindelijk heb ik die lamp dan gekocht bij een bedrijf waarvan de website echt niet heel mooi was. Echt. Design was echt niet heel strak, dat je dacht van zo, dit is een mooi bedrijf. Maar het gaf wel alle informatie die ik nodig had.
Ja, ze gaven wel de prijs.
Ze gaven me de prijs, een paar goede foto's, voorwaarden, levering, al dat soort dingen. En ik dacht, ja, prima. Dit is ongeveer hetzelfde type lamp. En ik vind deze net zo mooi eigenlijk, maar ik weet wel waar ik aan toe ben. En die heb ik uiteindelijk gekocht.
Ja.
En dat is een persoonlijk voorbeeld, dat snap ik ook wel. Alleen dat.
En het geeft wel bloot van hoe de psychologie en hoe de stroom binnen zo'n website kan zijn als je de juiste opbouw van de website hanteert.
Ja, en ik denk dat wij er misschien lang over uit, maar dat geeft meer om het punt te maken dat je de juiste informatie moet bieden. Waar een beetje al het salesproces in eigenlijk. Waar je voornamelijk. In een salesgesprek dit soort dingen behandelde. Ja. Schuif je dat eigenlijk nu al wat naar voren naar de website.
Ja, want als je even een statistiekje weer ingooit. Er is maar 3% van de markt die op online aan het zoeken is echt actief of is echt op zoek naar een actieve koop. Dus je wil echt op dat moment iets kopen.
Ja, ja, dat is een gemiddelde markt is 3% ongeveer op zoek op dit moment.
Ja.
Dus van de 100 mensen willen 3 nu een aankoop doen.
Ja, ook echt nu. Dus 57% van de, dat is een andere statistiek, van 57% van het verkoopproces vindt plaats voordat ik contact wordt opgenomen. 3% van de mensen die uiteindelijk op de website is, die willen uiteindelijk ook echt die koop doen. Ja. En als je dan eventjes naar statistieken op je website van de 100 bezoekers, zou dat betekenen dat er uiteindelijk maar 3 echt daadwerkelijk jouw product nodig hebben.
Op dit
moment nodig hebben.
Ja, op dit moment. En ook van die 3 zal niet iedereen zeg maar met jou dat contact opnemen. Dus iedereen zit in een markt met concurrentie. En als er geen concurrentie is, dan is het alternatief om niks te doen. Dus van die 3 mensen die nu actief op zoek zijn, zal er ook maar weer misschien één contact met jou opnemen.
Ja.
Dus en dat betekent niet dat je, want iedereen focust zich op die 3%. Iedereen wil actieve kopers, weet je wel, daar wil je op richten. En maar onder die 3% zit er nog een hele laag met mensen die in de toekomst wel met jou.
Die in de overweging interesse vaak fase zitten in plaats van in de actiefase.
Ja, precies. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die bijvoorbeeld 7% van de totale markt, dat zijn mensen die wel de intentie hebben om iets te gaan doen. Wij spreken best wel vaak met bedrijven die zeggen van ja, wij moeten wel iets met online. Of wij moeten wel iets met online marketing gaan doen. Want we zien wel dat de wereld verandert. We zien wel dat we daar naartoe moeten.
Ja.
Dus we hebben wel die intentie om daar iets mee te gaan doen. Maar dan gebeurt het gewoon nog niet. Niet eens om per se om een specifieke reden, maar gewoon... Ja, we hebben de intentie, maar we
nou, doen er nog ook, iets ook als je kijkt naar de opbouw van de website. Stel, je wil alleen maar focussen op die eerste 3%. Dus mensen die op dit moment actie willen ondernemen. Ja. Als je daarop focust, dan snap ik ook best dat sommige bedrijven... want dat zien we soms in de praktijk nog wel eens... dat ze beginnen bij de eerste pagina op de website gelijk met van... vraag je offerte aan.
Ja.
Ja. Maar je pakt wel een hele grote, hele kleine groep vanuit de hele grote markt. Want ja. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon interesse hebben... of nog in een overwegingsfase zitten... die gewoon eerst willen weten van... hey, wat doet het product nou precies? Ja. Zijn er mensen die het al gebruiken... die ongeveer dezelfde vragen hebben als ik? Et cetera.
Ja, nou ja, wat je zegt. En kijk, die 3%, dat zijn ook vaak bedrijven die dan... advertenties gelijk online zetten op Google AdWords bijvoorbeeld... Ja. Om die mensen maar naar de website toe te halen. En dat is vaak heel duur, want iedereen doet het. Dus iedereen zit op diezelfde vijver te vissen. Alleen wat je moet snappen is dat die 7% die eronder zit... maar ook daaronder zit nog een laag. Dus bijvoorbeeld dat is dan 30% van de markt. En dat zijn mensen die het wel interessant vinden... maar nu nog niet toe zijn aan een aankoop. Ja. Dus dat zijn mensen die... Dat zijn voor ons bijvoorbeeld startende bedrijven die zeggen... wij willen wel met een online markt gaan doen, maar we hebben nu nog niet...
die zitten geld. Dan dus eigenlijk nog in de overwegingsfase.
Ja, ja.
Zo te simpel te zeggen.
Ja, maar dat is dus er is 37% in zo'n markt die je kan interesseren. Want alles wat eronder zit is minder interessant. Die moet je al interesse laten... Dus dan moet je al... Dat zijn mensen die het niet interessant vinden... en die moet je dan overtuigen om het wel interessant te vinden. En dat is gewoon lastiger. Dus die bovenste 37%, die kun je interesseren... of die zijn al geïnteresseerd... en die kun je meenemen in jouw verhaal, in jouw merk, in jouw bedrijf.
Ja.
En daar gaat het meer om, dat je jouw website zo opbouwt... dat het al die fases helpt, zeg maar.
Nou, als we misschien ook wel leuk om dat uit te leggen. Als we kijken naar onze podcast, het heeft natuurlijk niet alleen het effect dat we willen uitleggen van hoe nou eigenlijk de marketing werkt, dat we mensen kunnen educeren. Maar we willen, uiteindelijk is het ook onderdeel van de focus op die groep onder die 3%. Dus mensen die in de overwegingsfase of in de interessefase zitten, zodat we die wel aan ons binden.
Ja.
En we hopen natuurlijk dat deze mensen ook blijven luisteren en blijven kijken.
Ja.
Zodra wanneer ze interesse hebben, een keertje een belletje doen. De vraag van, hey, hoe zit dat of hoe zit dat? Als ze nog niet alle vragen hebben. En vervolgens dan zou je eventueel met elkaar tot een deal kunnen komen.
Ja, dus dit is ook deel van ons. Eigenlijk wat wij zijn wel echt van practice what you preach. Dus wij zeggen wel van... Ons eigen marketingstrategie is gewoon volledig de strategie die wij ook voor klanten uitrollen eigenlijk.
Ja.
Dus wij zeggen wel van, ja, hier geloven wij in, dus we gaan het zelf ook op die manier opbouwen. Dat is ook een mooie testcase, want zo worden we zelf ook steeds beter natuurlijk in wat werkt en wat niet. En dat nemen we dan weer mee richting de klant. Maar ja, ook de podcast waar we natuurlijk net mee zijn begonnen eigenlijk, is vanuit dat idee ook ontstaan dat we gewoon... Ons verhaal ook rustig kunnen vertellen. En die interesse van mensen die de online marketing is. Of hoe doe je dat nou eigenlijk? Wat moet je nou allemaal doen? Waar moet je over nadenken? Hoe bouw je dat stap voor stap op? Ja, dat zijn misschien zitten misschien heel veel luisteraars tussen die niet gelijk denken van nou, ik wil met Flowup samenwerken. Maar die wel interesse hebben in het vakgebied.
Ja, en die zullen
termijn wel
gaan oriënteren in eventueel marketingbedrijf met wie ze zouden willen samenwerken. Waar ze het juiste gevoel bij hebben.
Ja,
waar
en ze voor ons juiste gaat het niet alleen omdat ze per se ons met ons samen willen werken. Maar het is ook gewoon om het verhaal te vertellen. En ook om een beetje rust in de chaos te brengen van online marketing, zeg maar.
Ja.
Want daar hebben we het vaak over gehad. Dus het stigma van snelle jongens die het allemaal wel even zullen vertellen hoe ik mijn bedrijf moet opbouwen en wat wel en niet werkt en dat soort dingen. Ja, dat zit heel erg over ons werk heen.
Ja.
Terwijl het eigenlijk, als je het heel afbelt en wat we dan ook proberen te doen in deze podcastserie...
Zit er heel veel theorie achter en gewoon is het gebaseerd op daadwerkelijk harde cijfers.
Ja, we proberen gewoon een strategie te vinden die gewoon... Ja, ook op cijfers te baseren is, waardoor het marketing ook tastbaar wordt in een bedrijf. Dus dat je ook kan zeggen van, nou ja, we willen meer sales, dus we moeten meer leads, dus we moeten meer bereik creëren. Hè, dat is echt de funnel omhoog, zeg maar. Heel veel bedrijven redeneren vanuit de sales. Dus ja, door dit soort dingen tastbaar te maken, hopen wij ook dat marketing iets meer een volwassen positie krijgt.
Ja, misschien is het wel even goed om als laatste een boodschap dus over te brengen naar de kijkers. Van stel, je gaat een website bouwen, is het heel erg belangrijk dat je niet alleen focust op die eerste 3%, maar ook voor zorgt, ik kijk eventjes in de camera, want uiteindelijk spreek ik naar jullie, uiteindelijk ook focust op die onderste gedeelte, zodat je een juiste opbouw kiest. En ook mensen mensen uitleggen van wat je nou eigenlijk moet doen.
Ja. Ja, dus,
of wat het product nou eigenlijk is.
Ja.
Dat is beter gezegd.
Wat het product is, waar je bedrijf voor staat, wat je al gedaan hebt, wat de klanten van jou vinden.
De resultaten, ja.
Wat de voorbeelden, wie er in jouw team zit. Er zijn uiteindelijk gewoon heel veel aspecten die je daarin mee kan nemen. En dat is eigenlijk te lang om zeg maar per aspect dat uit te leggen. Maar er zijn, je moet, wat je aan kan houden is dat je na gaat denken, welke vragen wil je beantwoord hebben als klant op de website? Als jij je aan het oriënteren bent voor een nieuwe aankoop, ja, waar kijk je dan naar? Wat wil je uiteindelijk weten om tot een aankoop te komen?
Ja. Dus dat is een mooie laatste boodschap, denk ik.
Ja.
Dit was de podcast. Waar gaan we het de volgende keer over hebben?
Dan gaan we het over psychologie hebben. En dat gaat over psychologie van de overtuiging. Dus we hebben het vandaag met name gehad over de dingen die je op je website moet zetten. Dus om die interesse voor een breed publiek te hebben. En volgende week gaan we het meer hebben over, of volgende keer eigenlijk, over hoe kun je dan op zo'n manier dat doen dat het ook overtuigend is voor de mensen om contact met jou op te nemen. Dus om echt leads te gaan genereren.
Oké, dit was de podcast. Bedankt voor het kijken of beluisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Vond je het nou een leuke video? Vergeet je niet te abonneren en dan zien we je de volgende keer weer terug.